Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Hoe groot moet jouw beleggingsrekening zijn om gewoon elke twee weken die tip te kunnen volgen? Als je een optie doet, heb je natuurlijk margin. En dus hoeveel heb je echt minimaal nodig dat als alles op korte termijn helemaal misgaat, om toch nog jou te kunnen blijven volgen?
Ja, beste belegger, opties kunnen voor iedere belegger een toegevoegde waarde zijn, maar het kan ook ingewikkeld ogen. Hoe pak je het aan en wat zijn de kansen en risico's? Je hoort er alles over in Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Karel Merks en Bram Voermans. In de vorige aflevering bespraken we Duolingo en waarom dat het Amazon van de educatie zou kunnen gaan worden. Dan nu opties. In Beleggersbelangen hebben we een tweewekelijkse optierubriek waarin verschillende strategieën uit de doeken worden gedaan om het rendement op je beleggingen te vergroten. En de vaste auteur van die rubriek is bij ons aangeschoven om er eens wat meer over te vertellen. Dat is Bram Voermans. Ja, Bram, misschien je bent er voor het eerst. Misschien wil je even introduceren aan de luisteraar en kijker wie je bent en wat jouw geschiedenis in de wereld van opties is.
Ja, zeker. Ik ben eigenlijk al vanaf jongs af aan geïnteresseerd in cijfers. Een soort afwijking of tik die ik had. Echt serieus, op mijn vierde zat ik al sommetjes te maken. En vond ik het helemaal fascinerend hoe dat systeem werkte. En die fascinatie voor cijfers is altijd gebleven. Dus kwam in 1987 in aanraking met de grote beurscrash uiteraard. Die toen plaatsvond. En dat was eigenlijk voor mij de trigger om te kijken van, goh, wat is nu een beurs? Veel met cijfers, dus interessant. Maar hoe werkt dat dan? Toen ben ik eigenlijk om mijn 16e begonnen met beleggen. Sindsdien alles uitgeprobeerd, alles onderzocht, cursussen gevolgd, boeken gelezen, gekeken wat anderen deden, wat werkt wel, wat werkt niet. Heel veel geleerd. Vooral geleerd dat heel veel dingen niet werken. Dus ik kwam erachter dat beleggen niet zo heel erg makkelijk was. Maar een aantal dingen werken wel. En vooral opties werken heel erg goed. Het nadeel van opties echter is dat ze heel erg ingewikkeld zijn. Dus ja, je moet daar echt wel goed weten hoe het werkt en wat je doet. Maar als je dat eenmaal onder de knie hebt, dan kun je daar echt goede rendementen mee maken. Ik ben daarnaast ook registeraccountant geworden. Want ja, dat had ook veel met cijfers te maken. Daarna heb ik gewerkt bij Shell als financieel manager van verschillende bedrijfsonderdelen. En daar ben ik zo'n 8 jaar geleden weggegaan. En toen ben ik mijn eigen bedrijf begonnen, waarbij ik inderdaad ook optiestrategieën aanbied aan mensen die willen volgen. En 2 jaar geleden ben ik gevraagd door Beleggersbelangen om daar ook wat over te schrijven in het tijdschrift.
Ja, je doet dus iedere 2 weken voor ons dan behandel je een strategie diepgaand. En we houden dus ook bij hoe dat loopt. In die 2 jaar, wat zijn zoal de succesnummers geweest? Wat zijn er wat mindere geweest in jouw ogen?
Ja, ik heb voor de uitzending heb ik ook een aantal statistieken voorbereid. Ja. Die pak ik er eventjes even bij. Want we hebben inderdaad dus bijna 2 jaar elke 2 weken een column geschreven. En even kijken, daarvan hebben we momenteel 43 tips die afgesloten zijn. 3 staan er nog open. Van die 43 tips zijn er 7 gesloten met verlies. Dus dat betekent een succesratio, een winratio van 85%. Dus de meeste tips die als je die had gevolgd, waren succesvol afgesloten. Mocht je nu al die tips hebben gevolgd, dan had je dus in die kleine 2 jaar, had je in totaal 1300 euro verdiend. Dus ik zou zeggen, volg de tips en je hebt je abonnement al snel of terugverdiend, of meervoudig terugverdiend zelfs. Het grootste verlies wat we hadden van de tips was 815 euro. En de grootste winst was 1315 euro.
En welke tips, welke constructies waren dat?
Dat is een goede, dat heb ik hier niet paraat. Okay.
Maar wat ik heel nieuwsgierig ben, is hoe groot moet jouw beleggingsrekening zijn om gewoon elke 2 weken die tip te kunnen volgen? Want als je een optie doet, heb je natuurlijk margin en et cetera. Dus hoeveel heb je echt minimaal nodig dat als alles op korte termijn helemaal misgaat om toch nog jou te kunnen blijven volgen.
Ja, exact. Nou, dat had ik ook nog even uitgerekend. Want inderdaad, de grootste investering die je nodig had voor één tip was €7800. En de kleinste investering was €50. Dus als je alle tips had gevolgd, en dan krijg je natuurlijk inderdaad, soms investeer je €50 en soms tegen de €8000. Dus dat is een beetje ongebalanceerd. Dus je zou eigenlijk moeten kijken van, nou, als je een portefeuille had gehad van €40.000, dan zou je €8000 per tip elke keer kunnen investeren. Maximaal 5 tips in je portefeuille. En dan zou het rendement 100% zijn geweest. Dus van de afgelopen 26 keer, dus van het afgelopen jaar, zou je een rendement hebben gerealiseerd van 100%.
Oeh, die mag je nog een keertje narekenen voor mij, Bram. Ik bedoel, waarschijnlijk ben ik iets minder scherp op de cijfers. Want ik bedoel, elke tip 8000 investeren, zeg je dat toch? Als ik het goed begreep. Dus ik bedoel, als je dan een tip hebt van €50, dan doe je het dus 16 keer.
Dus 8000 gedeeld door 50. Dus dan pak je hem, 160 keer.
Ja, 160.
50 keer 160 is zo'n bijna.
Oké, dus elke doe je dan naar €8000. Dus oké. En hoe correspondeert dan die... en heb je dus 40.000 heb je dus nodig...
Als portefeuille, zodat je 5 tips kunt volgen. Omdat,
en na 5 tips loopt er alweer wat af, waardoor je gewoon altijd... Dus eigenlijk heb je minimaal 40.000. En wat is dan de verhouding tussen die €1300 en die 40.000?
Hoe bedoel je dat?
Nou ja, omdat we natuurlijk begonnen met als je alles had opgevolgd op één.
Ja.
Dan had je 1300, zei je.
Ja.
En er zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Alles één op één opvolgen of alles 8000. En dan is de vraag dus, kan je beide doen? Of zeg je van nee, je moet altijd die 8000 eigenlijk doen?
Ja, dat is op zich het handigste inderdaad om dat te doen. En uiteraard heb je dan posities die een grote verlies kunnen zijn, maar ook een grotere winst. Of het een winstgevende positie is of niet. Ik denk dat het belangrijkste is om hier aan te geven, is dat de succesratio heel hoog is. Hè, dus dat de meeste tips geld opleveren.
Ja.
En dat is denk ik ook onderdeel van het succes. Hè, want of je nou een kleine winst hebt of een grote winst, als je natuurlijk heel vaak winst hebt, dan kom je vanzelf op een mooie...
Als je dan alles €8000 had gedaan, je was begonnen met 40.000, dan had je aan het eind van de rit dus 80.000.
Ja.
En dan is mijn vraag van, wanneer moet je groter gaan? Want ik bedoel, als je naar 45.000 gaat, of je blijft elke keer die 8000 doen, dan ga je natuurlijk steeds minder beleggen aan het eind van de rit.
Je begint, zeg maar, aan het begin van het jaar begin je met 40 en je eindigt dan na 26 tips, dus na een jaar, hè, om de twee weken één tip, eindig je met 80.000.
Na één jaar?
Ik heb even de afgelopen 26 weken gepakt.
Ja.
Dus dan zie je van, je begint met €40.000, je eindigt met €80.000. Uiteraard kun je gedurende het jaar het belegvermogen opschalen als je dat wil. Ben ik niet altijd direct voorstander van, omdat je daarmee ook je risico vergroot.
Kan je dat uitleggen? Want ik bedoel, op het moment dat je €8000 per tip doet en je hebt 40.000, dan is het dus een vijfde.
Ja.
Maar als je gewoon naar 80.000 gaat en je doet 16.000, is het nog steeds een vijfde. Ik bedoel, waarom is het dan een hoger risico terwijl je hetzelfde portefeuille percentage inzet?
Ja, wat ik daarmee bedoel is dat je zeg maar, je neemt een groot risico omdat je meer geld gaat beleggen. Hmm. Dus op die manier bedoel ik dat. Dus dat is natuurlijk een persoonlijke afweging van hoe zie je portefeuille en hoe wil je die laten ontwikkelen. Besef dat als je inderdaad met twee keer zoveel geld gaat beleggen, dat je natuurlijk ook zeg maar in absolute getallen ook meer risico gaat
nemen. We hebben het natuurlijk over gehad het afgelopen jaar echt een boelmarkt geweest is natuurlijk.
Ja.
Ik bedoel, we hebben echt, als je de afgelopen twee jaar kijkt, hebben we van 4500 in de S&P naar bijna 7000 volgens mij nu gegaan. Ik bedoel, is dit... werkt deze strategie in elk klimaat? Dus in de zin van, ben je altijd, denk je, 100% in een jaar? Of denk je van, in een beermarkt is het toch minder?
Misschien is het om die reden ook wel goed om eens wat concreter. Kun je ons eens door een paar strategieën meenemen die beleggers kunnen volgen en die jij aangeraden hebt voor ons?
Ook een beetje de vraag te beantwoorden, bearmarket, bullmarket. Dat is mooi van
of zijwaarts natuurlijk.
Wat
ik bedoel,
inderdaad.
Weet je... Warren Buffett zei pas, je weet pas wie je naakt gezwommen heeft als het app wordt.
Ja,
weet je, het was natuurlijk een gouden tijd afgelopen tijd. En mijn vraag is, hoe realistisch is het om elk jaar je geld te verdubbelen?
Ja, ja. Nee, en dat is het mooie van opties. Hè. Dus je kunt inderdaad met opties geld verdienen als de beurs gelijk blijft, als die stijgt, als die daalt. Hè. En dat zie je ook terug in de strategieën die ik heb gebruikt in de afgelopen jaren. Die zowel uitgaan van inderdaad stijging als daling, of inderdaad van een gelijkblijvende koers van een bepaald aandeel. Ik heb verschillende optiestrategieën gebruikt in de afgelopen tijd. Ik probeer me een beetje te beperken in de columns tot de wat eenvoudigere strategieën, die dus makkelijk te volgen zijn, ook voor mensen die wat minder ervaring hebben met opties. Twee strategieën die ik heel vaak gebruik zijn spline spreads. Hè. Dus ik dek in het algemeen de risico's ook af voor de posities die we gebruiken. Dat betekent ook dat je geen margin nodig hebt, of als je margin nodig hebt, dat we dan het geld reserveren om die margin te kunnen voldoen. En daarmee ook het maximale risico weten van elke trade. En die spreads die kunnen dan uitgaan van een stijging of van een daling. Dus een spread eventjes misschien ook voor de luisteraar is eigenlijk het combineren van twee opties. Dat kan zowel met een call optie als met een put optie. Met een put optie speculeer je dan op een daling, en met een call optie speculeer je dan op een stijging. Dus door die twee opties in te nemen, kun je dus inderdaad rendement maken als je visie juist is. Dan heb je twee vormen van spreads. Misschien ook wel interessant om te vertellen. Je kunt een debit spread hebben en een credit spread. Mm. Bij een debit spread betaal je een premie. En bij een credit spread ontvang je een premie. En die twee zijn aan elkaar tegenovergesteld. Dus als je dan debit spread hebt, dan ga je uit van een stijging of een daling en verdien je geld als je visie uitkomt, dus als die stijgt of daalt. Neem je een credit spread in, dan gaat het ervan uit dat als je bijvoorbeeld een put credit spread inneemt, gaat het ervan uit dat de koers gelijk mag blijven. Hij mag dalen tot aan het niveau van die opties, of hij mag onbeperkt stijgen. Dus dat is een hele andere strategie eigenlijk, maar die wel meer mogelijkheden geeft en ook meer kans heeft op succes.
Ja. En dat kan, het kan op een aandeel zijn, het kan op een index zijn. Ja. Heb je daar nou een voorkeur voor? Of is het iets wat hoe, hoe kom je tot aandelen of het onderwerp zeg maar van je constructies?
Ja, dus
hoe kies jij die uit?
Ja, ik kies in het algemeen constructies uit die vrij kortlopend zijn. Mm-hmm. Dus meestal 3 maanden, soms 6 maanden, 9 maanden is al een uitzondering. Dus ik zit wel te kort op de bal. Ik denk dat ook een voordeel is, ook sowieso met opties, maar ook wel met de beurs. Hè? Want mijn visie is eigenlijk altijd dat ik redelijk goed kan voorspellen wat de beurs morgen doet. Ook redelijk goed kan voorspellen wat de beurs komende week doet. Maar als je gaat kijken naar maanden en jaren, dan wordt het al een heel lastig verhaal van ja, waar staat de beurs dan? Dus vandaar dat ik een vrij korte posities kies in de optietips voor beleggersbelangen. Vervolgens kijk ik vaak, heb ik een soort van screener. Hè, kijk ik gewoon van nou, welke aandelen en welke indices hebben een mooie setup voor een van mijn optieconstructies.
Mm-hmm, ja.
En dan kijk ik van nou, hoe ziet het aandeel eruit? Technisch, ik kijk naar technische analyse. Kijk ook een beetje naar fundamentele analyse. Dat het een beetje de wat gedegen bedrijven zijn waar we instappen. En vervolgens kijk ik dan welke optieconstructie is dan gezien het plaatje het meest handig om toe te passen. En vooral daar komt denk ik ook wel veel kennis en ervaring bij kijken. Want het is heel belangrijk welke constructie pas je dan toe om daar succesvol mee te zijn.
Ja. En nou, een van jouw voorgangers die voor ons over opties schreef, dat viel mij wel op. Die had eigenlijk volgens mij een beetje de strategie van, de meeste opties, daar verlies je op. Maar je hebt een paar klappers en die maken het helemaal goed. Jij doet eigenlijk het andersom, denk ik.
Exact. Ik heb een andere strategie en visie daarin. Ik ga meer voor winstgevende trades. Hè? Ja. Dus, succes creëert succes, wordt er wel eens gezegd. Hè? Dus je kunt beter vaak kleine winsten pakken. Hè? Dat is ook, er zit ook een mindset aspect aan wat belangrijk is. Hè? Dan voor die grote klappers gaan. Bovendien denk ik dat die grote klappers, om die structureel elke keer te vinden, dat is best wel lastig. En ik heb liever, als mijn strategie en mijn manier van werken, elke keer een kleine winst. En al die winsten, die tellen op jaarbasis vaak tot mooie rendementen.
En wat zijn valkuilen bij opties? Wat zijn veelgemaakte fouten?
Ja, er zijn heel veel veelgemaakte fouten bij opties. Ik denk sowieso productkennis. Hè? Opties zijn complex, hè? Dus als je voor het eerst met opties aan de slag gaat, dan heb je al snel dat je de verkeerde optie pakt. En dan heb je ook al snel een groot verlies. En dat hoor ik natuurlijk ook vaak bij mensen die bij mij komen. Die zeggen van ik heb een optie gekocht. groot verlies. Dus opties zijn risicovol. Ja, ze zijn gevaarlijk.
Het schrikt snel af, denk ik.
Ik doe niks meer met opties, inderdaad. Ja. Hè. En dat begrijp ik. Hè, maar dat ligt dus puur aan productkennis. Mm. Opties zijn complex. Hè, dus zorg ervoor dat je echt goed de ins en outs weet voordat je daarop instapt. Ja. Dus dat is een hele belangrijke. Een ander aspect van opties waar je rekening mee moet houden, anders dan met aandelen, is looptijd. Hè, opties hebben een bepaalde looptijd en houden altijd op een gegeven moment op te bestaan. Hè, en bij aandelen lopen in theorie onbeperkt door, tenzij ze worden overgenomen of failliet gaan. Bij opties ligt dat anders. Hè. Je kunt langlopende opties, kortlopende opties, hè, maar ze houden op een gegeven moment op te bestaan. Dus dat is wel iets waar je rekening moet houden, omdat je visie zich dan ook in die periode moet ontwikkelen. Waar je bij aandelen de mogelijkheid hebt om daar langer in te zitten. Nu is dat natuurlijk ook onderuit te komen door de opties door te rollen en of te veranderen van constructie. Maar ook daar kom je dan weer kijken bij productkennis. Hè, een beetje ervaring. Je moet echt wel snappen en weten hoe dat werkt. En dat is voor de meeste mensen toch wel ingewikkeld. Aandelen zijn wat dat betreft veel makkelijker. Hè. Mensen snappen, je koopt een aandeel, je koopt een stukje bedrijf. En als het goed gaat, dan verdien je daar geld mee. Ook een stukje minder flexibel. Het mooie van opties vind ik dat ze super flexibel zijn. Je kunt echt alle optieconstructies maken die precies jouw visie volgen en jouw rendement volgen en jouw risico volgen. En dat is bij aandelen een stuk lastiger. Je koopt een aandeel en dan moet het goed gaan, wil je geld verdienen.
Ja, want Karel, ik denk dat jij bent. Gebruik jij opties of ben je echt puur een aandelenbelegger?
Puur aandelenbelegger. Ja. Zeker.
Ja. Ja, het is natuurlijk maar net waar je voor kiest.
Ik ben toch nog wel, toch wel even over mijn vorige vraag, Bram, van 100% in 12 maanden.
Ja.
Hoe realistisch is dat in dalende en zijwaartse markten?
Ja, nee, dus heel realistisch, hè, want je kunt dus met opties zowel in een stijgende als in een dalende markt geld verdienen. Hè, dus uiteraard heb ik ook meegeprofiteerd van de bull market. He, maar daar heb ik dan natuurlijk ook de optieconstructies op ingezet. Mochten we in een bear market zitten, prima, geen probleem voor mij. Want dan ga ik inzetten op optieconstructies die uitgaan van een daling.
Dus jij bent van mening dat jij op een extreem lange termijn elk jaar je geld verdubbelt?
Nou, verdubbelen, dat hangt een beetje vanaf.
Nou, je zegt van 40 naar 80, ja, nee, dat 100%.
Nee, maar dat was afgelopen jaar.
Ja, maar daarom dus vraag ik ook van...
Dat we elk jaar het
Nee, maar dat is dus mijn belangrijkste vraag. Van hoe realistisch was afgelopen jaar? Want het was natuurlijk relatief weinig volatiliteit. Alles stijgt. Dus het lijkt me echt een ideaal jaar. En waar ik eigenlijk naartoe wil is van... Als je kijkt naar de komende 20 jaar... Wat denk je gemiddeld per jaar te kunnen maken met opties?
Ja. Nou, via mijn website bied ik natuurlijk ook optiesystemen aan. Hè. Er staat ook een langjarig track record van de rendementen. En die zijn allemaal in dat dubbele cijfers. Mijn strategie daar is heel laag risico. Die zijn een lager risico dan bij beleggersbelangen. Maar daar hebben we systemen draaien die al 7 jaar draaien. Met rendementen tussen 20% en 30%.
Oké, dus dat wordt wel eventjes anders dan 100 natuurlijk. Ja, 20 of 30. Want ik bedoel, dat zijn rendementen die ik zelf... ook behalen op de extreem lange termijn.
Maar bijvoorbeeld in 2008, 2009, toen was je natuurlijk ook volop met optiebeleggen bezig. Ja. Hoe ben je daar toen doorheen gekomen qua rendementen?
Ja, ook op jaarbasis op positieve rendementen. Maar inderdaad, het ene jaar is moeilijker dan het andere jaar. Hè? Dus, en daarom zeg ik ook van tussen 20% en 30%, maar er zitten wel uitslagen in. Dat je sommige jaren heb je 10%, andere jaren heb je 40%.
Dat blijft natuurlijk met optiebeleggen ook zo. Ja.
Dat is altijd het verhaal.
Ja, ik wil gewoon voor de luisteraar even duidelijk hebben dat 20-30% realistischer is dan 100%.
Ja, hoewel bij de strategieën die ik toepas voor de columns van beleggersbelangen, daar zit een wat hoger risico aan. Hè, sluit ik niet uit dat de rendementen daar ook gemiddeld hoger liggen dan de systemen die ik aanbied.
Maar durf je ook een percentage te geven in zijwaartse of dalende markten? Met het hoge risico rendement tips voor beleggersbelangen?
Ja, dus als ik dezelfde soort tips zou geven als afgelopen jaar, maar dan in een bear market, zou je ongeveer hetzelfde rendement uitkomen.
Okay.
Ja, en dat is het voordeel van opties. Omdat ik dan, zoals gezegd, geen bullish posities overwegend zou innemen. En maar overwegend bearish posities. En ik wil trouwens ook niet zeggen dat allemaal optietips bullish waren afgelopen jaren. Dus daar zaten ook bearish tips bij. Maar dan kun je makkelijk omdraaien. Ja, als je natuurlijk ziet dat de beurs de andere kant op gaat, daar kun je net zoveel... verdienen als...
En
maakt het
ook,
nog uit bij welke broker je zit? Ik bedoel, zeg je van Interactive Brokers is het beste handelsplatform, dus doe het alleen daar. Of zeg je, het kan ook bij de Giro of bij Saxo of overal. Wat is jouw mening?
Ja, ik werk samen met Links en met Saxo. En alle tips die ik afgelopen jaren in het tijdschrift heb gezet, die kunnen bij allebei de brokers worden uitgevoerd. En dan hangt het vaak samen met een beetje een voorkeur die mensen zelf hebben. En want de ene vindt de ene broker fijn werken en de ander vindt de ander.
En waar doe jij het privé?
Ik doe het bij allebei.
Allebei?
Bij allebei een rekening waarbij allebei...
Oké, okay, nou ja, bedankt voor deze introductie in optiebeleg, Bram.
Voor kennis.
Want we hebben, nou ja, we hebben ook nog een lezersvraag te beantwoorden van René van Haren. Hij constateert dat fysiek goud en zilver al een behoorlijke tijd stijgen, maar dat goud en zilver mijnen achterblijven. We noemden dat in de vorige uitzending ook al even, Karel. Hoe zit dat? Dat er zo'n discrepantie is tussen fysiek en tussen de mijnen.
We gaan wel even twee weken terug. Want ja. De afgelopen twee weken zijn de mijnen ontploft. Maar twee weken terug was het verhaal redelijk eenvoudig. In 2022 heeft de Amerikaanse regering de dollar ingezet als geopolitiek wapen door 300 miljard Russische tegoeden te bevriezen. Dat kan je als reservevaluta kan je dat niet maken, want je moet gewoon een neutrale scheidsrechter zijn. Wat hebben toen Oosterse centrale banken gedaan? Die denken van, hey, we willen minder dollars vasthouden, want ze kunnen dat ook bij ons doen, waarbij China de grootste partij was. Die zijn meer goud gaan kopen. Dus je zag de goudprijs zag je dus stijgen. Alleen de mijnbouwbedrijven naar verwezen worden, als een Newmont, een Barrick, een Anglo, een Nicole, Franco Nevada, et cetera, die werken allemaal met westerse beleggers en zijn genoteerd aan westerse beurzen. Dus je zag de goudprijs zag je stijgen. Alleen de westerse beleggers hadden er totaal geen zin in. En geven ze ongelijk met een Nvidia en Broadcom die allemaal het luchtruim kiezen qua aandelenkoers in de afgelopen jaren. Maar ja, afgelopen twee weken is er ook de vlam in de pan geslagen. Ja. En is er een inhaalrace gaan. En ik denk dat deze inhaalrace nog wel eventjes te gaan heeft. Want traditioneel presteren goud mijn aandelen het beste op het moment dat er een Amerikaanse recessie is en de Amerikaanse Fed zet weer quantitative easing in. Die recessie is er nog niet. De rente wordt verlaagd. Dus ik verwacht pas echt een flinke stijging wanneer die Amerikaanse recessie er is, die altijd weer een keertje komt. Of het nou 1, 2 of 3 jaar duurt. Een tijdperk zonder recessies geloof ik niet in. Dus lekker aanhouden die goud maar aandelen.
René van Haren hoeft zich geen zorgen te maken.
Geen zorgen. Ik ben ook nog steeds vol belegd. Dus ga zo door, René. Mooie beleggingsportefeuille.
Nou, dat brengt ons naar de vooruitblik op de komende beleggingsweek. Ja, Bram, wij noemen daar altijd een beetje wat er zoal in je agenda staat om in de gaten te houden. Heb jij daar bepaalde optieconstructies bijvoorbeeld die je in...
Ik heb
staan.
Als ik kijk naar een week, ik heb weekoptiesysteem waarbij ik inderdaad een optieconstructie inneem voor 1 week. Ja. Maar dat is puur kwantitatief dat wordt berekend door een model met heel veel cijfers waar ik van hou. En die geeft gewoon elke week aan voor optiepositie we voor de komende week kunnen innemen. Dat is eigenlijk de manier waarop ik beleg. Dus ik kijk daarbij niet zozeer naar specifieke aspecten.
Nee, de beursagenda en dat is niet iets waar je...
Niet specifiek.
Nou, Karel wel.
Zeker, want de laatste dagen van het derde kwartaal zitten we nu in. Ja. Dus het betekent dat binnenkort weer het kwartaalcijfer circus van start gaat. Dus dat is mijn favoriete periode, want dan leer ik weer allemaal nieuwe dingen bij van de bedrijven waarin ik... beleg kan ik weer wat kleine wijzigingetjes aanbrengen in de portefeuille. En met bijzonder de kwartaalcijfers van Duolingo duurt nog wel een paar weken. Maar,
wanneer komen die?
Weet ik niet precies. Maar meestal zijn ze altijd redelijk laat. Meestal de vijfde week nadat het nieuwe kwartaal weer begonnen is. Ja. Maar eerst krijgen natuurlijk de Amerikaanse banken en dat soort partijen ASML volgens mij redelijk vroeg. Ja. Dus kom maar op met die cijfers.
We hebben in de vorige aflevering geleerd, Duolingo valt altijd mee. Dus dat...
Ja, nee, dat is wel heel erg... Mooi, maar vorige keer was het echt erg. Toen was het ook van ChatGPT 5 zal ervoor zorgen dat Duolingo niks meer wordt. Nou ja, de komende cijfers, dan spuit het aandeel met 45% op 1 dag omhoog. En daarna wordt alles weer teruggegeven, omdat het toch niks blijkt te zijn. Dus,
toch maar eens kijken voor een optieconstructie daarop.
Ja, ja. maar heel nieuwsgierig. Want op het moment dat je natuurlijk in Duolingo belegt en het staat dan 300 of 400 en je moet altijd minimaal 100 aandelen Duolingo hebben, dan is het best wel heftig natuurlijk. Terwijl een butterfly wel weer minder is. Maar dat is misschien niet leuk waar jij de komende weken over gaat schrijven.
Dat is natuurlijk ook een goede
en ik lees jou, maar die zal ik dan helemaal met aandacht lezen.
Dankjewel.
Dat brengt ons aan het einde van deze aflevering van Voorkennis. Volgende week zit ik hier met Loege Schilder en Stefan Hendricks. Heeft u al vragen voor die heren? Mail die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren. Veel succes op de beurs. En tot de volgende keer.